Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl en vanaf vanmiddag ook via kerkpleinoostburg.org. Voorganger in de dienst vanmorgen is mevrouw Elisabeth Reinhout-Kaland en het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Dominee Aart van Houweling heeft nog vakantie tot en met 21 augustus. Indien nodig kunt u contact opnemen met scriba Ina Basting of voor pastoraat met mij, Eldie Resiel. Er is kindernevendienst en na de dienst bent u van harte welkom in het kerkcentrum voor koffie, thee of fris. Volgende week is er een gezamenlijke dienst in Katzand. De dienst begint om 9:30. Voorganger is ook weer mevrouw Reinhout-Kaland. Indien u geen vervoer heeft, kunt u hiervoor in de kerk instappen. Er wordt om 9:00 vertrokken. Woensdag is het zoals gebruikelijk weer open kerken in dit kerkgebouw van 9:30 tot ongeveer 11:30. Aan het eind van de morgen wordt u getrakteerd op een orgelconcertje. De ZWO-commissie organiseert op vrijdag 26 augustus weer samen eten in de kerk. Op het menu staat een zomers saladebuffet. Kosten €12,50 per persoon. De opbrengst is voor het project Dreamhouse in Indonesië. Opgeven kan tot uiterlijk 21 augustus bij Pietje Simpelaar, Lange Straat 30 of na afloop van de dienst. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Dieleman Dees, Grote Beer 115 en mevrouw Dieriks van de Velde, Grote Beer 41. En namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente. We willen deze viering beginnen door samen te zingen lied 210 en daarvan 3 coupletten. Wij willen deze viering beginnen in naam van de Heer met de volgende woorden in wisselspraak. De Heer is met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Wij danken, u danken wij voor al wat leeft. U komt de lof toe. Eer aan God, de Vader, Zoon en Geest. Amen. In deze tijd van het jaar zijn veel mensen op weg. Vakantie vierend of thuiskomend. Thuiskomen is het thema van deze viering. Thuiskomen is een Bijbels spiritueel begrip. God zegt, je mag altijd thuiskomen, hoe vies je ook bent. Daarover willen wij vanmorgen samen nadenken. Maar eerst zingen we nu ons lied 25, 1 en 2. We willen nu luisteren naar het lezen van de 10 geboden. Deze zijn genomen uit de Jongerenbijbel. En een van de gemeenteleden, niet meer echt een jongere, maar toch nog wel jeugdig, gaat deze voor ons lezen. Want jongere mensen zie ik op dit moment niet in de kerk. Het zijn wat andere woorden dan de Bijbeltekst, maar wel heel mooi om naar te luisteren en te horen.
Ik ben jullie God. Ik heb een onuitsprekelijke naam. Zeg daarom maar gewoon Heer tegen me. Maar het mag ook iets anders zijn. De eeuwige, de aanwezige, de heilige. Bedenk maar een naam die bij mij past. als je maar weet dat ik je uit Egypte heb gebracht, het land waar je niemand bent. Als je maar beseft dat je voor mij geen slaaf bent, maar een verantwoordelijk mens. Daarom durf ik ook wat van jou te vragen. Voor jou mag er naast mij geen andere god of godin in je leven zijn. Je mag voor jezelf geen beeld maken van een hemellichaam, een mens of dier, om daarmee een god neer te zetten. Ook niet iets wat daarop lijkt. Je moet niet denken dat je mij kunt vangen in een afbeelding of kunt manipuleren. Je hoeft geen beeld van mij te maken. Dat heb ik al gedaan. Dat ben jij. Ik beschouw jou als mijn geliefde en ik wil je niet delen met een ander. Mijn naam gooi je niet in vloekformules te grabbel om een ander te beschadigen of om er zelf beter van te worden. Ik wil door jou niet worden gebruikt. De werkweek heeft 6 dagen. De 7e dag is de rustdag. Daar loopt de week op uit. Die rustdag moet een deel zijn van je weekritme. Werken is namelijk niet het doel in je leven. En je moet de zwakste zo beschermen dat ze ook een dag rust hebben. Gun je vader en moeder een goede oude dag. Als jouw kinderen zien dat jij voor je vader en moeder zorgt, als ze dat niet zelf meer kunnen, dan weten je kinderen hoe dat moet en zorgen ze later ook voor jou. Denk niet dat je zomaar over het leven kunt beschikken. Daar heb je het recht niet toe, want dat leven heb ik gemaakt en het is van mij. Blijf uit de relatie of het huwelijk van een ander. Steel niet, geen geld of goed. Meer nog, mensen en hun gevoelens zijn geen handelswaar. Levensgevaarlijk is dat. Probeer niet door liegen, halve of bijna waarheden, mensen of dingen naar je hand te zetten. Wees niet jaloers op het geluk of het bezit van een ander en speel niet met de gedachte hoe je dat in handen kunt krijgen.
Deze groeibijbel waar deze woorden uitkomen, die is gemaakt voor jongeren zo tussen de 12 en 16 jaar. We willen daar ook een lied van zingen en dat is lied 313, een rijke schat van wijsheid.
Thank you.
dan mogen de kinderen nu naar de kindernevendienst gaan. Voor we de Bijbel openen, willen we bidden. O God, steeds weer daagt u ons uit om verder te kijken en op weg te gaan. Door uw woord worden wij ons bewust hoe u bij ons bent. Zelf bent u de adem in ons, die ons doet ademhalen, die ons doet volhouden. Laat dan uw licht over ons schijnen. Als wij uw woorden lezen. Amen. We lezen vanmorgen uit het Oude en het Nieuwe Testament. We beginnen met het Oude Testament, Psalm 16, een gedeelte daarvan. En het Nieuwe Testament, Lucas 15, vers 11 tot en met 32. De lector gaat deze lezingen voor ons lezen.
Psalm 16, een stil gebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot u, Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u erboven. Maar tot de goden in het land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. En de jongste van hij zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader, die hebben eten in overvloed. En ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hen om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want de zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld toen hij naar huis ging en al dichtbij was. Hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Zingen we nu lied 42 vers 1 en 7.
Thuiskomen. Een vader had twee zonen. Zo begint de gelijkenis, die Jezus vertelt in Lucas 15. Hij staat dan oog in oog, dat moet je je voorstellen, met mopperende fariseeën en schriftgeleerden. Hoe haalt Jezus het in zijn hoofd om zondaars te ontvangen en met hen te eten? Vanaf een afstandje staan ze dat in ogenschouw te nemen. Deze correcte mensen. U weet wel, van die mensen die altijd gelijk hebben. Die nooit buiten de paadjes lopen. Ja, ze zijn boos, de fariseeën en schriftgeleerden. Ze morren als eens het volk Israël in de woestijn. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Je moet ze dat woord zondaars eens horen uitspreken. Vanaf grote hoogte kijken ze neer op de mensen met wie Jezus vertrouwelijk omgaat. Tollenaars en zondaars, dieven en hoeren, daar distancieren ze zich van. Met zulke mensen ga je niet om. Ze deugen niet. Ze zijn minder. Minder dan wij die keurig en correct door het leven gaan. Hardwerkend. Behalve natuurlijk op de Sabbat. Dan blijven we precies binnen de lijntjes. En Jezus hoort het wel. Ze spreken Jezus dan wel niet rechtstreeks aan, maar ze praten wel zo hard dat Jezus hun woorden kan opvangen. En Jezus reageert. Maar hij gaat niet in discussie. Hij houdt geen betoog. Hij vertelt een verhaal. Drie verhalen maar liefst. Drie kansen om tot bekering te komen. Drie spiegels waarin de fariseeën en schriftgeleerden kunnen kijken om te schrikken van zichzelf. Een herder had 100 schapen. Dat is het eerste verhaal. En het loopt uit op een feest vol vreugde, omdat de herder het verlorene schaap weer terugvindt. Een vrouw had 10 schellingen. 10 munten, zouden wij zeggen. Dat is het tweede verhaal. En het loopt uit op een feest vol vreugde, omdat de vrouw die ene verloren schelling, die ene verloren munt, weer terugvindt. Een vader had 2 zonen. Dat is het derde verhaal. Langer, dieper en krachtiger dan de vorige. Echt een climax. Na de ene van 100 schapen en de ene van 10 schellingen. Nu de ene van 2 zonen. En het loopt uit op een feest vol vreugde. Maar wel een feest met een open eind. Zal de oudste zoon ook nog binnenkomen? Een vader had 2 zonen. De gelijkenis is zo bekend dat we denken dat we de boodschap direct te pakken hebben. En dat gaat dan ongeveer als volgt. Je kunt nog zo diep vallen, bij God is er altijd een weg terug. En we denken dan aan mensen, broeders en zusters, familieleden misschien wel, die God de rug hebben toegekeerd. En dan geeft deze gelijkenis hoop. Het is nog niet te laat. Misschien komt er nog een moment dat hij of zij tot inkeer komt en terugkeert naar God. En dan staat God als vader klaar. Ja, ook dat is een boodschap die we aan deze gelijkenis kunnen verbinden. Maar er is ook een gevaar. Want we komen er zelf niet in voor. Het gaat over die ander die zo ontzettend ver van huis is geraakt. Maar deze gelijkenis gaat ook over ons. En we moeten zoeken naar wat de boodschap in deze gelijkenis voor onszelf is. Wat wil de Heer Jezus mij duidelijk maken? Laten we met die vraag in het hart luisteren naar de gelijkenis van een vader die 2 zonen had. Een vader had 2 zonen. Op zekere dag komt zijn jongste zoon naar hem toe en zegt: Vader, geef me het deel van ons vermogen dat mij toekomt. Voor ons besef gebeurt hier iets wat absoluut niet kan. Een zoon die al voor de dood van zijn vader een deel van de erfenis opeist. Nog voor de vader dood is. Toch is dat hier niet het geval. Wat hier gebeurt was in die tijd van de Bijbelse verhalen vrij gebruikelijk. De oudste zoon zal op de boerderij blijven wonen en heeft als oudste recht op 2/3 deel van de bezittingen van de vader. Zijn bedje is gespreid. De jongste zoon heeft recht op 1/3 deel. En hij kan dat opvragen wanneer hij volwassen wordt. Om zo de mogelijkheid te krijgen dat hij ook een zelfstandig bestaan opbouwt. Maar het verkeerde van de jongste zoon zit dus niet in het opvragen van zijn erfdeel, maar in wat hij daarmee van plan is. Want het wordt al direct duidelijk dat de jongste zoon niet van plan is om constructief te gaan bouwen aan zijn toekomst. Integendeel, hij zet alles om in geld. En daar heeft hij een paar dagen voor nodig. En dan vertrekt hij naar een ver land. En daarin wordt zichtbaar wat deze jongen bezielt. Hij is het zat thuis. Hij heeft genoeg van zijn vader en van zijn broer en van wie er misschien allemaal verder nog meer wonen in het huis of zijn directe omgeving. Hij verlaat hen. Hij zoekt het avontuur en trekt zo ver mogelijk naar een plek waar niets hem meer herinnert aan zijn ouderlijk huis. Zo gaat deze jongste zoon het huis uit. Hij zoekt een plek waar hij zich beter thuis voelt, waar hij zijn eigen gang kan gaan, waar niets of niemand hem nog langer remt in zijn ontplooiing. De jongste zoon wordt losbandig genoemd, levend in overdaad en zijn vermogen verkwistend. En wij weten hoe het afloopt. Je zou het eerste gedeelte van de gelijkenis zo kunnen samenvatten. Van vaderhuis naar varkenstrog. Wat kan een mens diep zinken? Het is niet moeilijk, denk ik, om iets van jezelf te herkennen in de jongste zoon uit de gelijkenis. Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een ervaring van verlorenheid door. Of het nu door een burn-out is, een echtscheiding, het verlies van een geliefde, een ziekte of handicap, het gevoel ver heen te zijn, verdwaald en gefaald in de ogen van anderen, in je eigen ogen en in de ogen van God. Wie kent dat niet? Die jongste zou je kunnen zeggen, dat ben ik zelf. Dat verloren lopen kan diep gaan. Het wordt zelfs vergeleken met de dood. Wanhoop kan zo sterk zijn dat je denkt, dood of levend, wat maakt het uit? Laat mij hier maar sterven. Aanbeland op de bodem van je bestaan, kun je je als mens de ervaring krijgen dat Christus juist daar bij je is. En bij hem mag je ook zijn. Ergens word ik gezien, gevonden door een verborgen aanwezigheid die mij als het ware omarmt en kust. Mij verwelkomt en zegt, mijn kind, bij mij ben je thuis. Als ik ziek ben, kan de intensieve zorg en aandacht van andere mensen mij die verborgenheid en aanwezigheid te binnen brengen. In de verlorenheid herinnert de jongste zoon zich zijn vader en hij staat op en gaat op weg terug naar huis. En zoals een kind die bedenkt wat hij tegen de juf zal zeggen om haar medelijden op te wekken, zo bedenkt de jongste woorden waarvan hij hoopt dat die de vader mild zullen maken. Hij zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon te heten. Maak mij maar tot een van uw dagloners. Zo ziet hij zichzelf dus, als een slaaf, een onvrije. En zo ziet hij zijn vader, als een strenge baas. Toch, hij kiest ervoor op te staan en terug te keren naar zijn vader. Dat zegt mij in ieder geval dit. Hoe ver ik ook ben, hoe verkeerd ik mijn leven tot nu toe ook heb aangepakt. Een nieuw begin is altijd mogelijk. En de vader, die blijkt al lang op de uitkijk te staan. Je krijgt de indruk dat hij al die tijd daar heeft staan wachten. En als hij hem dan ziet aankomen, rent hij op zijn kind af, omhelst hem en kust hem. Wat vonden wij dit als kind een spannend verhaal? Zou hij weer bij zijn vader mogen wonen? Er is in de Bijbel, voor mijn gevoel, geen krachtiger beeld te vinden voor de barmhartigheid van God dan dit reikhalzend uitzien naar. Dit omhelzen. Kom hier, mijn kind, je bent thuis. Bij deze vader geen woord van verwijt. Waar heb je toch uitgehangen? Weet je wel hoe ongerust ik me heb gemaakt? Of waar is mijn erfdeel gebleven? Hij hoort zelfs niet de zinnen die zijn zoon had ingestudeerd. Nou was het mooi geweest wanneer de gelijkenis hier was geëindigd. Maar Jezus is nog niet met u en mij klaar. Daar is nog die oudste zoon. Hij is gehoorzaam, houdt zich netjes aan de regels, wil beantwoorden aan de verwachtingen van ouders, van anderen, van God. De ware erfgenaam, de ware gelovige, of toch niet, want wat blijkt? Wanneer die ander, die er in mijn ogen maar wat op los heeft geleefd, in het zonnetje wordt gezet, voel ik de verontwaardiging in mij opkomen. Het is toch niet eerlijk, dat is toch niet rechtvaardig. Die oudste zoon, ook die herken ik in mezelf. Eigenlijk is er niet één, maar zijn er twee verloren zoons in deze gelijkenis. Want die thuisblijver, hij heeft de liefdevolle aanwezigheid van die vader altijd om zich heen gehad. Maar heeft hij het wel echt tot zich laten doordringen? Zowel de jongste als de oudste zoon zien de vader als iemand die eisen stelt, die kritisch kijkt naar mijn schuld, naar mijn tekortschieten. Een streng, oordelende en uiteindelijk rechtvaardig straffende vader. Zo kijken wij mensen vaak naar God en naar onszelf. En ook naar de ander. De liefde van God is voor ons altijd aan voorwaarden gebonden. Je moet eerst berouw hebben. Dan zal God je als zijn kind aannemen. Je moet eerst je schuld betalen. Dan zal God je vergeven. Het komt niet altijd in je hoofd op dat de liefde van deze vader, van deze moeder, van God onvoorwaardelijk is. En omdat dat zo onvoorstelbaar is, vertelt Jezus gelijkenissen. Om ons dat andere beeld van God in het hart te planten. Het beeld van een die altijd verlangend uitziet naar de thuiskomst, de bevrijding van zijn kinderen. Zodat ze geen slaven, maar waarachtige erfgenamen zullen kunnen worden. Nu blijf ik als lezer en hoorder toch nog met één vraag zitten. Want de gelijkenis heeft een open einde. Zal de oudste ingaan op de uitnodiging van de vader mee te doen met het feest van de thuiskomst van zijn broer? Kan er in mij iets wakker worden van de ontferming die van de vader uitgaat? Als het waar is dat God mij geschapen heeft naar zijn beeld, kan daar in mijn leven iets van zichtbaar worden? Durf ik wat mij van Gods wegen geschonken wordt, niet alleen voor mijzelf te ontvangen, maar dat ook weer uit te delen? Kan ik, eenmaal bevrijd uit de gevangenis van mijn verlorenheid en onvermogen, stap voor stap terugkeren, thuiskomen bij de inspiratie, de geestkracht en de creativiteit die mij geschonken wordt? Deze vader nodigt zijn kinderen uit, geen één uitgezonderd, om het leven tot een feest te maken. De gelijkenis wil ons zeggen dat het feest pas compleet is als alle dochters en zonen als bevrijde mensen aanschuiven en delen in de feestvreugde. Als we bij hem terugkeren, hoe besmeurd we ook zijn, zullen we zijn goedheid ervaren. Beter kunnen we ons niet wensen. Amen. We luisteren nu naar een bewerking van de zojuist gelezen Psalm 16. Om te zingen wat gaat over dit thema, de verloren zoon. Dat willen we nu doen, lied 896.
Thank you.
Dan gaan we eerst danken en voorbeden doen. Heer, als een kind willen wij ons toevertrouwen aan u in alles wat de toekomst brengt. Help ons en leer ons vertrouwen dat u er bent en blijft. Want uw trouw is groot. Open onze ogen daarvoor. U blijft altijd dezelfde. En wij danken u, God, voor alles wat goed is, in ons en onder ons. Voor vriendschap die kan groeien, voor zorg om elkaar, voor vertrouwen en geloof. Voor inzet voor een leefbare wereld, een leefbaar thuis voor elk mens. Voor hen die zich openstellen voor het lot van hun naaste. Wij bidden u, God, voor onze wereld en haar machthebbers. Mogen zij liefde ontdekken en eerlijk en rechtvaardig handelen. Wij denken in het bijzonder aan het volk van de Oekraïne. We denken aan de boeren, onze boeren die zich in hun bestaan bedreigd voelen, dat zij toekomst blijven zien. Ook nu door de droogte hun oogsten dreigen te mislukken. Wij bidden u voor deze gemeente. Wij mogen geloven dat u erbij bent in blijde en droeve dagen. Dat u ons zoekt als een vader zijn zoon, zijn dochter, als wij, zoals wij vanmorgen, mochten horen. Ook bidden wij voor mensen die ziek zijn, die in rouw leven. Wilt u hen dicht nabij zijn? Laat ons doen en laten een vindplaats zijn van u. Geef ons geduld, zodat wij het wachten op u volhouden. Wij bidden ook voor onszelf, voor de kinderen, de jongeren en de ouderen in onze gemeente en voor allen die ons lief zijn, dat wij elkaar steeds weer zoeken, aanspreken en vinden, dat wij ons met elkaar blijven richten op u als middelpunt. Bidden wij ook in verbondenheid met allen die hier niet zijn en allen die er niet meer zijn, maar die er wel bij zijn in ons hart, hier in stilte. Wij willen onze gebeden besluiten met het gebed dat Jezus ons leerde, onze Vader. Dan horen we nu de toelichting op de collecte.
Ja, eerst eventjes praktisch hoe de collecte georganiseerd is. Als u straks naar buiten gaat, komt u langs een rekje wat aan uw rechtse hand staat. En daarin zitten twee collectezakken. Een blauwe collectezak en een rode collectezak. De blauwe collectezak, zoals je dat ook kunt zien op het scherm, is de diaconale collecte. En de rode collectezak is de collecte waar u uw bijdrage voor de kerk in kunt doen. De diaconale collecte van deze zondag is een landelijke collectie van Kerk in Actie. En Kerk in Actie heeft daar een mooie collecteaankondiging voor gemaakt. En al lezende en naar de preekluisterenden van de voorganger zag ik dat ook weer aanknopingspunten in tussen de preek en wat daarin gezegd is en deze collecteaankondiging. Het gaat over kerk in actie, wat ze in Egypte doen. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en de inwoners hebben het nauwelijks toekomstperspectief. Bless, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij hun eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken er minder jongeren naar de stad of naar het buitenland om daar hun leven op te bouwen. Sabo Goda begon dankzij het microkrediet van de kerk een kleine cateringzaak waar ze onder andere bonen verkoopt. Met haar inkomen kan ze de noodzakelijke medische behandeling van haar dochter betalen. Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte, die mensen helpt om in hun dorpen de armoede te lijf te gaan. Geef aan deze collecte en steun dat belangrijke werk voor de arme dorpelingen in Egypte. Deze collecte van harte bij u aanbevolen, maar ook die collecte in de rode collectezak om hier de kerkgemeenschap in stand te houden. Van harte bij u aanbevolen.
De kinderen zijn terug en ze mogen nog even naar voren komen. Kom maar hier naar voren. Bij het podium. Wat moet je met die sjaal doen?
Weet jij dat?
Tekenen.
Dan mocht je op tekenen. En wat heb jij getekend? Laat maar eens zien. Laat het allemaal maar eens zien. Wel mooi zeg. Heel mooi. Het lijkt wel de zee. Klopt dat? En jij? Je hebt een landschap getekend. En wat hoorden jullie voor verhaal? Prachtig.
Die niet Jezus geloofde.
Over de mensen die Jezus geloofden. En toen? Wat gebeurde er toen met die mens? Was het de verloren zoon? Of nog een andere naam. Hier in de kerk hoorden we over de verloren zoon. Dat was een jongen die zegt tegen zijn vader: ik ga weg en ik kom nooit meer thuis. En toen ging hij heel ver weg. Ging hij wonen en werken. En toen werd hij zo arm en zo alleen. En toen dacht hij: ik moet naar huis. Want dan was het veel beter bij mijn vader. Maar misschien zegt mijn vader wel: ga jij maar weg. Je bent weggelopen. Zou die vader dat zeggen, denk je? Nee, hè. Die vader, die stond hem al op te wachten. Met zijn armen wijd open. Hij zegt: wat ben ik blij dat je er bent. Dat ik je weer terug heb. Het is een cadeautje. Een cadeautje dat jij weer bij je vader mag wonen. Nou, dat was een mooi verhaal, hè? En nu heb ik voor jullie ook een cadeautje meegebracht. Dat had je niet gedacht. Nee, hè? Ze liggen hier naast de stoel. En we zijn met z'n vijven. En er liggen 6 cadeautjes. Pak ze maar eens. En ga maar eens kijken of je er wat mee kunt. Het zijn boekjes en het zijn een klein knutselwerkje.
En de groten, die kunnen misschien beter een boekje. Hè? Jij kunt dat schrijven. En de kleintjes het knutselwerkje. En heb jij ook al wat? Jij kunt ook al lezen, denk ik, en schrijven. Nou, dat mag je meenemen uit de kerk. Mooi gedaan.
We hebben nog een mooi lied om mee te eindigen. Lied 838. O grote God die liefde zijt. Ik wens u een goede zondag toe en hoop u volgende week weer te zien in Katzand. We willen nu met de zegen van de Heer van hier gaan. Mogen God ons zijn zegen geven. Mogen zijn Zoon ons heel maken. Mogen zijn Geest binnenin ons werken en ons ogen geven om mee te zien. Oren om mee te horen. En handen om Gods werk mee te doen, voeten om mee te lopen en een mond om woorden van verlossing te spreken. En mogen de engel van vrede over ons waken en ons ten slotte leiden door Gods genade in zijn eeuwig koninkrijk. Amen.